Een hele goede avond allemaal. Wat mooi om weer zo'n volle bak te mogen zien, als ik het zo mag zeggen. Ik zie allemaal ook nieuwe gezichten, ik zie ook bekende gezichten. Ik weet niet hoe lang het exact geleden is dat ik in jullie midden was, maar het was niet op deze locatie volgens mij. Het was aan dat paviljoen ergens. En zo zitten we weer hier en het is goed om elkaar te mogen treffen. En God is trouw, hij gaat door met zijn werk, ook in de Maranatha-samenkomsten. Amen. Goed om ook bezig te zijn met inderdaad het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Om dat elk jaar als het ware ook weer bewust te mogen doen. En vanavond, ik moet even mezelf nog even excuseren. Ik was onderweg, zoals u begreep. En dat heeft wat langer geduurd. En dat heeft te maken met externe omstandigheden, oftewel files en dergelijke. Dus ik had er eerst eentje om zelf, dacht ik mooi. En vervolgens kom je alsnog van de regen in de drup. Dus vandaar. Maar goed. Ik ben in de rust gekomen, Wouter heeft voor me gebeden en we gaan vol goede moed voorwaarts. Het thema van vanavond is met Jezus de berg op. Met Jezus de berg op of met Jezus op de berg. En ik wil jullie graag lezen uit Lucas 9. Lucas 9 vers 28 tot en met 36. Lucas 9 vers 28 tot en met 36. Natuurlijk mag je meelezen, maar je mag ook luisteren. Lucas 9, ik heb vanmorgen mijn Bijbel ergens in de kerk laten liggen, dus ik doe even de schriftlezing met de telefoon. Maar als het goed is, merkt u daar niks van. Behalve als de telefoon halverwege uitvalt, maar dat hopen we niet. Lucas 9 vanaf vers 28 en ik lees jullie vooruit de herziene Statenvertaling. Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden dat hij, de Heer Jezus, Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn gezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren, waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde toen zij, die 2 mannen, bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij, die mannen, de wolk ingingen, of zijzelf. En er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Met Jezus op de berg, of met Jezus de berg op. Gaat u mee vanavond? Met Jezus de berg op? Samen met Petrus, Jacobus en Johannes, ja? Gaat u mee? Ga jij mee? Dan klimmen we samen die berg op. Het is best een hoge berg. Het is niet helemaal zichtbaar welke berg het is. De berg Tabor zou het kunnen zijn, of een andere berg. Maar ik waarschuw u, vooral als je wat ouder bent, en dat zijn er hier ook best wel, als ik zo eerlijk mag zijn, dat er heel wat hoogtemeters in zitten, hoor. Het is best een hele klim. Dan laten we met elkaar die berg op gaan vanavond. En we slaan even een stukje tijd over. En dan zijn we boven op die berg. En dat is best wel even uitpuffen, want het is een hele klim, zoals ik al zei. Daar onderaan die berg. Nu zijn we bovenaan gekomen. Maar wat gaan we hierboven nu doen met elkaar? Met Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes. Het is alsof Jezus je gedachten kan raden, want hij zegt: we zijn hier voor een tijd van gebed. Een tijd van gebed met de Heer Jezus, dat is bijzonder. Er zijn vaak hele mooie tijden, toch? Tijden van gebed met de Heer Jezus. Als je daar de schrift op naslaat, dat zijn tijden waarin eigenlijk altijd iets gebeurt. Als de Heer Jezus bidt en zijn discipelen zijn bij hem, dan gebeurt er eigenlijk altijd iets. Dan stelt hij daarna hen een vraag. Of zij hem. Of er gebeurt er iets anders, bijzonders. Maar in elk geval is het een prachtig moment, tijden van gebed met de Heer Jezus. Tijden waarin je iets meer leert over God en zijn plan en zijn werk. Tijden waarin je ook iets van God ziet doorschemeren. Misschien zo ook wel in deze tijd. Mooie tijden, heerlijke tijden, samen bidden met Jezus. Maar nu, het duurt best wel heel lang. Boven op die berg, best wel een hele lange tijd van gebed. Een nacht van gebed misschien wel. Onze ogen worden zwaar en vallen langzaam dicht. Wat zonde eigenlijk. Want stel dat we wakker waren gebleven, wat hadden we dan niet kunnen zien? En we weten het uit de schrift, dus we vertellen het toch maar even van vanavond. Als we wakker waren gebleven, wat hadden we dan gezien? Als eerste hadden we een heerlijk gezicht gezien. Een heerlijk gezicht. Want tijdens dat bidden gebeurt er inderdaad iets bijzonders. Iets wonderlijks. Iets heerlijks. Als je kijkt naar Jezus, dan zie je hem veranderen. Met name zijn gezicht. Dat was altijd al een vriendelijk gezicht. Met stralende ogen. Maar nu werd dat prachtige, vriendelijke gezicht stralend. Het begon helemaal te stralen. Een heerlijk licht straalde ervan af. En dan zijn kleren, die werden stralend wit. Nee, niet alsof ze uit de wasmachine kwamen, gewoon echt stralend wit. Bijzonder bovennatuurlijk wit. Dit is een metamorfose die we hier zien. Een verandering van gedaante van de Heere Jezus. En het levert in meerdere opzichten een heerlijk gezicht op. De heerlijkheid, dat is de stralende glans, de luister of de majesteit, dat is heerlijkheid. De heerlijkheid straalt van Jezus af. Hier zien we de glorie van Jezus, de luister van Gods Zoon. Zo stralend en schitterend is Christus. Hij is God. Dat wordt hier zichtbaar. Mozes, die straks op het toneel zal verschijnen, die wist ook wel iets van die heerlijkheid van God. Hij was een keer op een berg en daarin ontmoette hij God en toen hij van de berg afkwam, straalde het van zijn gezicht af. Ook zijn gezicht straalde. Maar er is één belangrijk verschil. Bij Mozes was het als het ware een weerkaatsing van de heerlijkheid van God op zijn gezicht. En het ging ook weer weg. Maar bij Jezus is het van binnenuit. De heerlijkheid van God breekt van binnen naar buiten. En het wordt zichtbaar. Het is een indrukwekkend gezicht, een heerlijk gezicht. Ach, als we daar werkelijk met die discipelen aan het bidden waren, dan waren we dus ook in slaap gevallen, want wij zijn niet beter dan die discipelen. Dan hadden we het later van Jezus moeten horen. Wat er daar te horen viel en te zien viel voor we wakker werden. Ja, want wat was er nog meer te zien? Een heerlijk gezicht. En ten tweede, wat was er nog meer te zien? Een hoog bezoek. Plotseling stonden daar bij Jezus twee mannen. Wie waren dat? Mozes en Elia, twee verheerlijkte mannen. Vanuit de hemel kwamen zij bij Jezus op bezoek. Hoog bezoek zou je kunnen zeggen. Maar waarom zij? Waarom niet Simson en David? Of Adam en Nehemia? Of Deborah en Amos? Ook allemaal mooie koppels toch? Waarom Mozes en Elia? Het is niet zomaar. Mozes en Elia, ze staan ergens voor. Ze staan namelijk voor de wet en de profeten. Hoewel Mozes ook een profeet was, stond hij vooral symbool voor de wet die hij van God ontving en mocht doorgeven aan het volk daar bij de Sinaï. En Elia, hij was een machtige profeet, machtig in de kracht van God natuurlijk. Hij vertegenwoordigde het tijdperk van de profeten, die in de tijd van de koningen optraden. En zo stonden deze twee mannen, twee godsmannen, symbool voor wat wij zijn gaan noemen het hele Oude Testament, de wet en de profeten. En met hun aanwezigheid onderstrepen zij dat het Oude Testament achter Jezus staat. Mooi, hè? Want er zijn wel eens mensen die maken een tegenstelling tussen Oude Testament en tussen Nieuwe Testament. Tussen de God van het Oude Testament, die een straffende, wrekende, rechtvaardige, heilige God is. En de God van het Nieuwe Testament, die vooral een God van liefde en barmhartigheid zou zijn. En dan krijg je een tegenstelling. Maar mooi dat deze twee mannen, vertegenwoordigers van het Oude Testament, nu met Jezus staan te praten. Dat ze hier met elkaar staan te praten. Want als er een tegenstelling was geweest tussen Oude en Nieuwe Testament, dan hadden ze denk ik wel ruzie gemaakt met elkaar. Maar ze praten hier met elkaar. Met hun aanwezigheid onderstrepen Mozes en Elia dat de wet en de profeten achter Jezus en zijn missie staan. Ja, heel het Oude Testament wijst naar Jezus en vindt zijn vervulling in Jezus. En zo zijn Mozes en Elia getuigen van en ook richtingwijzers naar Christus. Ik zei hoog bezoek, maar ondanks dat ze hoog bezoek zijn, zijn ze niet belangrijker of hoger dan Jezus. Hij is de belangrijkste. En zij mogen hier in zijn schaduw staan. Of zoals je wilt, in zijn licht staan. Zijn stralende licht. Hij is het stralende middelpunt. Zij vallen als profeten in het niet bij deze die de grootste profeet is. Ja, die veel meer is dan dat. Hij is de Christus, de Zoon van God. En als een profeet gekenmerkt wordt door als iemand die de openbaring van God brengt, dan zou je kunnen zeggen, deze Jezus, hij is de ultieme openbaring. Hij is God zelf. God zelf is een eigen persoon op het toneel verschenen. Hij gaat Mozes en Elia ver te boven. Mozes en Elia, daar samen met Jezus. Samen dus vertegenwoordigers van het Oude Testament. Maar er is nog iets wat ze delen samen. Eigenlijk nog twee dingen. Namelijk, naast dat ze samen vertegenwoordigers zijn van het Oude Testament, zijn er nog twee dingen. Het eerste is dat ze allebei Gods heerlijkheid en kracht hebben mogen ervaren in hun leven op een berg. Denk maar aan Mozes. Weet jullie de momenten te noemen misschien in gedachten? De momenten dat Mozes op een berg was. Nou, je zou bijna zeggen, misschien is die nog meer op een berg geweest dan de ronde. Dat is natuurlijk niet waar, want Mozes heeft ook heel lang ook schaapherder geweest, in Egypte geweest. Maar later toen hij het volk heeft uitgeleid, is hij vaak ook op een berg geweest. Een van die keren is dat hij samen met Aaron, de zonen van Aaron en 70 oudsten, de Sinaï opgaat. Je kunt dat lezen in Exodus 24, gaan we nu niet doen, maar je kunt dat nalezen. En daar staat er zo heel bijzonder, als het er niet had gestaan, had je het niet geloofd. En zij zagen de God van Israël. Exodus 24 vers 9 en 10. Dan is Mozes samen met anderen. Dan ziet hij de heerlijkheid van God. En later als Mozes na dat hele trieste gebeuren met dat gouden kalf vraagt aan God in een vrijmoedig gebed, toon mij nu uw heerlijkheid. Dan zegt God, goed, ik zal het doen. En dan laat hij zijn heerlijkheid zien door aan Mozes voorbij te trekken. En dan ziet Mozes dat daar, als hij staat in de kloof van de rots, daar op de berg, terwijl God zijn heerlijke naam uitroept. Mozes heeft dus Gods heerlijkheid en kracht mogen zien op een berg. En wat te denken van Elia? Elia is getuige van de kracht en de majesteit van God op de berg de Karmel. Als hij bidt, Heer, laat uw macht zien, dan laat God een vuur afdalen als een bliksem dat het hele offer en het altaar verteert. Daar op de Karmel, een machtige gebeurtenis. Later bij de Horeb, ook daarin ziet Elia de kracht of de aanwezigheid van God. Daar ontmoet hij God anders, intiemer, minder overweldigend. Niet in de wind, niet in de aardbeving, niet in het vuur, maar in het fluisteren van een zachte bries. Dat had Elia op dat moment nodig. Gods heerlijkheid en kracht mogen ervaren op een berg. Mozes, Elia, Jezus. Het tweede wat we kunnen noemen, naast dat ze dat hebben gezien en ervaren, die heerlijkheid op een berg, naast dat ze vertegenwoordigd zijn van het Oude Testament, kun je zeggen dat ze allebei een bijzonder levenseinde hebben gekend. Wat was het levenseinde van Mozes? Mozes stierf op een berg in Moab, met uitzicht over het beloofde land. Hij stierf. Maar heel bijzonder staat er dat de Heere zelf persoonlijk hem begraven heeft. En zijn graf is niet meer gevonden. Hij stierf, hij ging de weg van alle vlees, zoals dat heet, maar tegelijkertijd bijzonder dat de Heere persoonlijk hem heeft begraven. Dat is toch een bijzonder levenseinde, zou je kunnen zeggen. En dan Elia, ja, u weet dat. Elia, wat was zijn levenseinde? Ja, er was geen levenseinde, het was een doorgang naar het eeuwige leven. Elia werd in een soort hemelvaart in de hemel opgenomen. Vervoerd door een wagen van vuur, door paarden van vuur, in een stormwind. Wat heet een bijzonder levenseinde in de hemel opgenomen? Nu, wat doen die mannen daar? Er staat in de tekst dat ze spreken met Jezus. Ze brengen hem een bezoek en ze spreken met Jezus. Oh, wat zou ik er veel voor over hebben gehad om daarbij geweest te zijn. U niet? We zijn er nou een beetje in de geest bij, maar we horen nog niet helemaal wat ze gezegd hebben. Nou, ik zou wel al mijn spaargeld willen geven om ook maar één woord van dit gesprek op te vangen. Dan ben ik bang dat ik mijn spaargeld wel snel kwijt ben. Want als we goed de tekst lezen, zien we één woord. Minimaal waar ze het over gehad hebben. Ziet u het ook? Ze spraken met Jezus over zijn heengaan dat hij zal volbrengen in Jeruzalem. Het thema van het gesprek, het heengaan van Jezus. Hey, gelukkig krijgen we toch een hint van dat gesprek. Het heengaan of het levenseinde zou je kunnen zeggen dat Jezus in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Nou is het wel een heel bijzonder woord dat Lucas hier gebruikt. Als we kijken in het Grieks staat er letterlijk het woordje exodos. Exodos. En dat kunnen we ook letterlijk vertalen met heengaan. Het betekent letterlijk uitgang of uittocht. Dus het is inderdaad het sterven, het uitgaan, het heengaan van Jezus. Wat hij gaat doen, ondergaan in Jeruzalem. Maar natuurlijk als je het woord exodos hoort en je verandert een klinker, dan hoort hij daar ook het woordje exodus in. En dan moeten we natuurlijk gelijk denken aan de exodus, de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Waarmee ze vanuit de slavernij in de vrijheid werden geleid. En daarmee hebben deze mannen het dus ook over de betekenis van Jezus' bijzondere levenseinde. Zij hebben een bijzonder levenseinde gehad, maar ook Jezus heeft een bijzonder levenseinde gehad. En met dat woord exodus, hebben ze het over de betekenis daarvan. Want Jezus' dood, broeders en zusters, is een dubbele exodus. Een dubbele exodus. Hij zal uitgaan uit het leven. Hij zal het leven laten. Als overwinnaar zal hij zeggen, het is volbracht en de geest geven. Maar zijn exodus, zijn sterven, zijn heengaan, zal zorgen dat er een nieuwe exodus komt. Die exodus die Mozes mocht leiden, vele malen overtreft. Want het is een exodus, het is een uittocht uit een veel grotere slavernij. Zoals Mozes Gods volk voorging in de exodus. En hen leidde uit de slavernij, door de Rode Zee, naar het beloofde land. Zo zal Jezus zijn volk voorgaan. En hen leidde uit de slavernij van de zonde en de duivel. Door de zee van de dood. En hen leidde naar het beloofde land. Het hemelse vaderland, waar geen dood meer zal heersen. Wauw. Zo werpt Jezus met zijn aanwezigheid niet alleen licht op Mozes, maar werpt Mozes' aanwezigheid voor ons ook licht, maar dan figuurlijk op de Heer Jezus. En dat is met Elia eigenlijk net zo. Want zoals Elia bij zijn heengaan, zijn exodus, naar de hemel werd gevoerd en daar werd opgenomen, zo zal Jezus na zijn sterven in triomf naar de hemel opstijgen en daar in heerlijkheid binnengaan. Een hemelvaart die de hemelvaart van Elia in grote mate overtreft. Als je het zo bekijkt, dan zie je hoe de aanwezigheid van Mozes en Elia met als het ware een terugblik op hun leven, een samenvatting van hun leven, licht werpt op het doel van het sterven van Jezus. En ik zeg terugblik, maar hun aanwezigheid maakt niet alleen maar een terugblik mogelijk, het maakt ook een blik vooruit mogelijk, een blik voorbij het kruis. Moet je eens inleven, de Heer Jezus, hij was en is God, hij was en is mens. Op dit moment ook mens hier in dit gedeelte, bezig ook met zijn komende sterven, misschien vol spanning naarmate Jeruzalem naderde. We zien ook dat hij angstig werd in de hof van Gethsemane. In die zin was niets menselijk behalve de zonde Jezus vreemd. Dus kun je voorstellen wat een heerlijk vooruitzicht dat het voor Jezus is geweest. Deze gebeurtenis, met daarin de ontmoeting met Mozes en Elia, zorgt ervoor dat Jezus dieper wordt bevestigd in wat hij al wist. Natuurlijk wist hij het. Maar hij wordt er dieper in bevestigd, namelijk het kruis is niet het einde, maar voorbij het kruis, daar ligt iets. Daar begint leven. En dat is een nieuw leven voor velen. waarvoor hij zal sterven, omdat zijn dood voor velen een bevrijding betekent. Maar het is ook leven voor hem. Hij krijgt het heerlijke perspectief dat na dat kruis de opstanding en de hemelvaart wachten, waarin hij als de opgestaande in triomf naar de hemel zal opstijgen. Een voorproefje van die heerlijkheid mag Jezus hier op aarde al ervaren. In Hebreeën 12 vers 2, een hele centrale, een hele prachtige tekst, staat dat Jezus door te denken aan de vreugde die voor hem in het vooruitzicht lag, vooruitzicht voorbij het kruis. Het kruis heeft kunnen verdragen en de schande heeft kunnen verachten. Hij kon op de schande neerkijken en hij kon het kruis dragen. Waarom? Omdat hij gehoorzaam wilde zijn aan zijn vader. Jazeker. Omdat hij ons lief had. Jazeker. Maar Hebreeën zegt vanwege de vreugde die voor hem in het vooruitzicht lag. Dat was hou vast voor de Heer Jezus. En hier mag hij die vreugde voor een deel ook hier zien. En wat is dan die vreugde? Dat is dat mensen tot vrijheid en heerlijkheid brengen. En zelf ook die heerlijkheid bereiken. Hebreeën 2 vers 10 zegt dat hij om vele broeders tot heerlijkheid te leiden, ook zelf door lijden geheiligd zou worden. Dat hij ze ook de volmaaktheid zou bereiken. De heerlijkheid die op hem wachtte. Hij mag hier al een voorproefje daarvan hebben. Natuurlijk, van eeuwigheid had hij die heerlijkheid. Maar als mens zou hij die heerlijkheid ook ontvangen. En om dat heerlijke doel te bereiken, moest Jezus lijden ondergaan. Dat stond vast. Dat stond vast. Hij moest lijden ondergaan. Een zwaar lijden wat wij nooit kunnen peilen. Maar van we wel steeds meer de diepte mogen gaan zien door het geloof. En Jezus steeds meer dankbaar mogen zijn. Jezus moest lijden ondergaan. Dat stond vast. Dat was de weg. Maar het was van lijden, door lijden heen, naar de heerlijkheid. Dat was waar de weg naartoe leidde. De bestemming van de weg. En misschien is het wel heel menselijk als ik het zo zeg, maar ik denk dat dit gesprek voor Jezus ook een geweldige bemoediging is geweest. Is het niet geweldig dat de Vader deze twee getuigen uit het Oude Testament heeft gestuurd om met zijn zoon te spreken over zijn aanstaande lijden, over het doel daarvan en over de heerlijke beloning daarop? Zo stelde de Vader de zoon in staat om met nog meer visie, vuur en nog meer vaart de weg naar het kruis te zetten. Vastberaden om vanwege de vreugde die hem was voorgesteld het kruis te verdragen en de schande te verachten. We hebben gezien een heerlijk gezicht, hoog bezoek en we horen ook een hemelse stem. Weet u, we waren bij de discipelen, we waren op die berg. U was meegegaan, toch? En we waren in slaap gevallen. We hadden deze dingen eigenlijk niet gezien, dat hebben we later gehoord. We waren in slaap gevallen en halverwege dit alles schrikken we zomaar in één keer wakker. En wanneer we de slaap uit de ogen wrijven, dan zien we dat Mozes en Elia aanstalten maken om weg te gaan. Wat is dit? Wie zijn die mannen en waar gaan ze heen? En dan horen we Petrus naast ons zeggen: Heer, wat is het goed, Heer? Wat zou het zonde zijn om dit moment te verliezen? Als Mozes en Elia weggaan. Kom, Heer, laten we 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Het is aan de ene kant natuurlijk prachtig om dat verlangen bij Petrus te mogen merken, nietwaar? De impulsieve apostel, maar ook vol van het brandende verlangen. En hij verlangt ernaar dat dit heerlijke moment langer zou duren. Nu die hemel op aarde was, wilde hij als het ware die hemel op aarde vasthouden. En dat ervaren en genieten. Maar eigenlijk begreep Petrus niet goed wat hij zei. Hij denkt dat hij de hemel moet helpen. Door als het ware de hemel even op aarde te laten wonen. Door 3 tenten te maken. Maar hij ziet niet in dat de hemel hier is om hem te helpen. Petrus, hij denkt te aards. Te aards. En het lijkt erop dat Petrus 6 dagen nadat Jezus hem zo scherp heeft terechtgewezen, toen Petrus voor hem ging staan en hem blokkeerde op de weg naar het kruis. Het lijkt erop dat Petrus niet echt verder is gekomen. Ondanks dat hij af en toe een prachtige openbaring van de Vader heeft gekregen. Een inzicht in de identiteit van Jezus. Hij lijkt dat hij weer terugvalt hier in aards denken. In vleeselijk denken, hoe geestelijk het misschien ook lijkt. Hij helpt hier Jezus niet op weg naar het kruis. Want in tenten gaan wonen, dat zou een langer verblijf betekenen. Terwijl Jezus de berg weer af moest. Want dat kruis op die andere berg wachtte. Berg Golgotha, de heuvel Golgotha. En dat is een afspraak die niet kon worden uitgesteld of kon worden afgezegd. En Petrus, hij wordt hier indrukwekkend gecorrigeerd. Er komt een wolk, een teken van Gods aanwezigheid, en uit die wolk klinkt een stem. En het is de stem van de Vader die zegt, dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. En in die korte zin kun je eigenlijk drie teksten uit dat Oude Testament horen. Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Als eerste, dit is mijn Zoon. Psalm 2 vers 7 zegt, hij sprak tot mij, jij of u bent mijn Zoon. En de tweede, Jesaja 42 vers 1. Hier is mijn dienaar, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. En de derde is in Deuteronomium 18 vers 15, als Mozes het heeft over een profeet, iemand die zou voortkomen uit Israël, een grotere profeet dan hij. En dan zegt hij, naar hem moet u luisteren. Luister naar hem, zegt de Vader. Wat Mozes al had gezegd door openbaring van God, zegt nu de Vader. Luister naar mijn Zoon. Luister naar deze profeet die groter is dan Mozes en Elia samen. Als we die woorden horen van de Vader uit de wolk, dan doet dat misschien denken aan een ander moment. Het moment van de doop van de Heer Jezus, waar ook die woorden klonken, maar dan in een iets andere vorm. Toen waren ze echt aan Jezus persoonlijk geadresseerd. Nu klinken ze in de derde persoon. Voor wie zijn ze bedoeld? Ze zijn bedoeld voor de omstanders, voor Petrus, voor de anderen. Ze zijn voor ons ook bedoeld. En de stem zegt Petrus, het gaat niet om Mozes en Elia, maar het gaat om Christus. Het gaat om mijn Zoon. En Petrus, het gaat niet om jouw heerlijke moment dat jij zo nodig moet vasthouden. Maar het gaat om Jezus. Luister Petrus, luister wij allemaal naar alles wat Jezus zegt. Want dat is allemaal goed en het is allemaal waar. Luister naar Jezus als hij zegt dat hij moet lijden en sterven. Luister naar Jezus als hij zegt dat je je kruis op je moet nemen en hem moet volgen. Luister naar Jezus als hij zegt dat je je leven alleen kunt behouden als je het ook wil verliezen. Omwille van hem. Luister naar Jezus als hij zegt dat de weg naar de heerlijkheid altijd door het lijden heen gaat. En zo onderstreept de Vader de woorden van de Zoon als hij zegt luister naar hem. Tegen de mensen om Jezus heen zegt hij als het ware, het is waar wat hij zegt. Het is waar. En zijn Zoon Jezus laat hij hiermee weten. Zoon, je bent mijn geliefde Zoon. Je zit op de goede weg. Want Jezus, hij moet verder op die weg. Een weg die loopt van de berg van de verheerlijking naar die heuvel van de vernedering. Maar hij mag die weg gaan. Gelukkig. In de wetenschap dat zijn Vader achter hem staat. Verfrist en versterkt door deze bemoediging. Bevestigd in zijn missie. Door dit heerlijke moment weet Jezus opnieuw waar hij het voor doet. En voorbij die gruwelijke berg in de verte, de berg, de heuvel Golgotha, ziet hij nog een andere berg. Een heerlijke berg. Een nieuwe berg van verheerlijking. De vreugde. Die voor hem ligt. Tot slot, broeders en zusters, als we dit prachtige, indrukwekkende gedeelte met elkaar hebben bekeken, drie toepassingen. Het eerste is een uitnodiging. Het tweede is een bemoediging. En het derde is een opdracht of een oproep. De eerste is de uitnodiging. Daarboven staat, Jezus sterven is een exodus, een uittocht, om jou uit te leiden. Om jou en u uit te leiden. Jezus stierf niet alleen voor de vergeving van onze zonden. Heel belangrijk deel van het evangelie, een belangrijk deel van het heil, van de genade, de vergeving van onze zonden. Ik zou niet zonder kunnen, u wel? Hebben we allemaal nodig. Maar er is nog een aspect van het evangelie, dat is naast de vergeving, wat vaak ook met offers gepaard ging, is er ook de bevrijding uit de macht van de zonde en de duivel. Jezus stierf ook daarvoor, om ons te bevrijden uit de macht. Nu al te bevrijden van de macht van de zonde en de duivel. En dat wil hij ook bij u en ook bij jou doen. Ik zie gelukkig ook jonge mensen, misschien zijn er ook mensen onder ons die stap nog niet hebben genomen naar de Heer Jezus. Het kan zomaar zijn, misschien luisteren ze wel, nu of later via internet. Je moet er niet altijd van uitgaan dat mensen die hier zitten gelovig zijn. Dat is natuurlijk wel heel mooi als het gros gelovig is, maar het zou kunnen zijn dat er hier iemand is die nog niet deel heeft aan Jezus. En als dat voor jou geldt, dan klinkt ook vanavond de oproep om de Heer Jezus aan te nemen. Dat is een uitnodiging. Een uitnodiging om naar hem te komen en eeuwig leven te ontvangen. Vergeving, bevrijding van de macht van de zonde waar je misschien nog in zit. Bevrijding van de macht van de duivel die over je leven regeert. En misschien ook wel voor ons als christenen, mensen die wel Jezus ooit hebben aangenomen, dat we door onszelf in de zonde weer te wentelen, dat we opnieuw weer in de macht van de zonde zijn gekomen. Niet compleet, maar van een bepaalde zonde. Dat we opnieuw de duivel een plek hebben gegeven in ons leven. Geeft de duivel geen plaats, zegt Paulus. Dat betekent dat we soms ook de duivel een plek kunnen geven in ons leven. Niet dat ik zeg dat christenen bezeten kunnen worden, maar ze kunnen wel op een bepaald manier gebonden raken. Misschien kom ik dan wat dichter bij huis, bij u, vanavond. Het zou zomaar kunnen, ik zeg dit onvoorbereid. Maar ook dan is er de bevrijding van de Heer Jezus. Want hij is niet alleen maar een verlosser vanuit het verleden. Hij is nu nog steeds een overvloedige verlosser die in het heden zijn macht kan laten zien. En of we hem nu 10 of 20 of 30 jaar geleden hebben aangenomen, elke dag wil hij opnieuw zijn macht in ons leven laten zien. En zijn vrijheid aan ons geven. Waar we ook door gebonden zijn. Want de Bijbel zegt in de woorden van Jezus, als de Zoon je vrijgemaakt zal hebben, zul je werkelijk vrij zijn. Leeft u in die vrijheid? De vrijheid die door Jezus gekocht en betaald is. Hij, de grotere Mozes, die de Exodus heeft doorgemaakt om ons in de vrijheid te leiden, op weg naar het beloofde land. Leeft u in die vrijheid? Zo niet, dan is er vanavond de gelegenheid om het met God opnieuw in orde te maken. Om onze zonden te belijden. En dan zegt de Bijbel, als je je zonde belijdt, dan zul je vergeving ontvangen. Dan zul je gereinigd worden. Als je opnieuw onder de macht van de Heer Jezus, je buigt, zal de duivel moeten wijken. Zal de duivel moeten wijken. Het sterven van Jezus is een exodus om ons uit te leiden. Dat is de uitnodiging. Laten we daar gebruik van maken. Het tweede is een bemoediging. Want het is de weg van de Heer Jezus van lijden naar heerlijkheid. Ja, door lijden naar heerlijkheid. Via kruis naar opstanding. Dat is de weg van de Heer Jezus, maar dat is, ja, sorry dat ik het moet zeggen, ook de weg van zijn volgelingen. Want kort nadat Jezus tegen zijn leerlingen had gezegd, ik moet naar Jeruzalem, ik moet het kruis dragen, aan het kruis gaan, ik moet sterven. Heel kort erop zei hij ook tegen zijn leerlingen, kom achter mij, neem je kruis op, volg mij. Als het ware in één adem. En natuurlijk, er is verschil tussen het kruis van Jezus en het kruis van zijn leerlingen. Wij dragen niet de hele wereld op onze nek, gelukkig niet. Laat staan de zonde van de hele wereld, wordt ons niet gevraagd. En toch kan ook dat kruis in ons leven heel reëel zijn. Heel werkelijk zijn. En misschien ook wel heel erg zwaar. Als iemand op dit moment dat hoort en je herkent dat, mag je daardoor aangesproken weten. Maar dan is het ook het kruis achter de Heer aan. Dat is ook een eer om het kruis op die manier ook achter hem aan te mogen dragen. En als het zo is dat de weg gaat via lijden naar heerlijkheid. Wat trouwens niet betekent dat je in dit leven dat het alleen maar lijden is. Dat je nooit mooie dingen mag ervaren. Nou, vanavond is zo'n moment, zou ik zeggen. Mooie dingen, heerlijke dingen, ook met de Heer mag ervaren. Kijk naar het leven van Jezus. Als zijn beweging is van lijden naar heerlijkheid, betekent niet dat hij nooit een heerlijk moment had. Kijk naar deze verheerlijking op de berg. Maar als het zo is dat hij weggaat via lijden naar heerlijkheid, dan betekent dat dus ook dat de heerlijkheid ons wacht, broeders en zusters. Waar u zo graag ook over hoort, over de verwachting toch. En dat is ook wat ons hart in beroering en in weer brandend kan maken. Dan komt er een tijd dat wij voor kruis een kroon mogen ontvangen. Hoe zegt dat lied het ook alweer? Klem mij daarom aan Golgotha's kruis. Tot de Heer komt en met hem een loon. Als die grote dag aanbreekt en hij ons, dat kruis, dan verwisselt voor de eeuwigheidskroon. Het kruis wordt een kroon. En als je zwaar gebukt gaat onder het kruis achter de Heer Jezus aan, zou ik zeggen, put daar moed uit. Wees daardoor bemoedigd. Zoals je vlak voordat je een donkere tunnel ingaat, misschien nog net aan de overzijde van die rivier, waaronder die tunnel gaat, nog dat land kan zien aan de andere kant. En het is een prachtig land. Het is een heerlijk land en het ligt daar uitnodigend en lonkend en het zegt, treed mij binnen. Maar je moet wel door die tunnel heen om daar te komen. En als je dan in die tunnel bent, dan is het een donkere tunnel. En het is een lange tunnel. En het is een eenzame tunnel. En je denkt, wanneer komt er een eind aan? Wat een vreselijke tunnel. Was ik maar nooit in die tunnel gegaan. Maar dan mag je weten, omdat je aan het begin dat land hebt gezien, dat aan het eind van die tunnel er licht is. Het is het heerlijke licht van de verheerlijkte Christus. Die met ons is, maar die ook op ons wacht. Aan het einde van de tunnel. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 17. Het lijden van de tegenwoordige wereld, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Het weegt niet op. Het is zwaar, het kan zwaar zijn. Maar de heerlijkheid gaat er ver bovenuit. Het lijden heeft niet het laatste woord. De dood is overwonnen. We zijn op weg naar een heerlijke toekomst. Dat is de bemoediging. En als laatste de opdracht. Of de oproep. Luister naar Jezus. We waren net met elkaar heerlijk op die berg, vond u niet? We zijn er nog steeds, in de geest. Moeten we er nu vanaf, van die berg? Moet dat nu echt? Ja en nee. Ja, nee. Ja, we moeten van die berg af, want we kunnen hier op aarde geen hemel op aarde momenten vasthouden. Zouden we soms graag willen. Een mooie dienst gehad, of een prachtige ervaring, of een heerlijk gesprek. En dan wil je dat vasthouden, toch? Dat is heel menselijk. We zijn echt niet beter dan Peter. Ze willen dat vasthouden en als een portie manna zo in ons binnenzakje doen en het altijd met ons meedragen. En af en toe even van eten, om er kracht uit te krijgen. Nee, we kunnen dat niet vasthouden. Dan glipt het ons tussen de vingers weg. Natuurlijk, het zijn prachtige herinneringen. Maar het gaat om elke dag leven door geloof. Dus ja, we moeten van die berg weer af. Er komen weer andere momenten, andere ervaringen, andere momenten, gelukkig ook met de Heer. Maar of ze ook zo heerlijk zijn als dat moment op de berg, dat moeten we aan de Heer overlaten. Het antwoord is ook nee. We hoeven niet van die berg af. We mogen er ook op blijven. Ja, hoe zit dat nou? Nou, ik zal het uitleggen. In zekere zin mogen we elke dag met de Heer op de berg zijn. Want de Heer leeft. Hij is de verheerlijkte Christus. Hij is gisteren, vandaag en tot een eeuwigheid dezelfde. We mogen elke dag met hem, met Jezus, op de berg zijn. Maar laat me haasten om dat uit te leggen. Want ik bedoel dan niet dat u elke dag een soort visioen of een droom krijgt van een stralende Jezus. Met witte kleren en een stralend gezicht. Dat u elke dag een verhoorbare stem hoort. Dat gebeurt. Mensen krijgen visioenen. Mensen dromen soms dromen. Dat ze de Heer mogen zien. Dat hoeven niet allemaal aan de kant te schuiven. Maar ik denk niet dat het het dagelijkse menu is waarop wij leven. We kunnen niet elke dag op slagroom leven. Ook al denken sommigen dat het best een goed dieet is. En we leven, zegt de Bijbel, in geloof en niet in aanschouwen. We leven in geloof. Het is niet altijd tastbaar, het is niet altijd zichtbaar, het is niet altijd voelbaar. We leven in geloof, mensen. Dat is het menu. En alles wat erbij komt, is een genadegave van de Heer en het is fantastisch meegenomen. Maar we kunnen wel elke dag met de Heer samen zijn in zijn heerlijke aanwezigheid. En zelfs dat hoeft nog niet te betekenen dat we altijd ook iets zullen voelen. Maar we mogen geloven dat het zo is. Ook als het gevoel afwezig is. Ook als je hart misschien dicht lijkt te zitten. Ben je toch in de heerlijke aanwezigheid van de Heer Jezus. Hij is de goede herder. En hij leidt ook jou. Ook als het een dal van de schaduw van de dood is. Mag je zijn stok en zijn staf horen. En dan mag je weten, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. De Heer is bij mij. Met Jezus op de berg. Voelt niet altijd als een berg. Maar met Jezus is het een berg. Een heerlijke berg. Want Hij is de heerlijke Heer. En daarbij is het wel cruciaal dat we luisteren naar Hem. En ik zei al, het is niet altijd een hoorbare stem. Ook dat is het wel eens mooi. Soms vraag ik het ook als Heer, wilt u nu tot mij spreken? Dan hoop ik stiekem dat het hoorbaar is. Maar eigenlijk, het normale menu is dat we zijn woord open doen. Dan spreekt dat van Jezus. En dan horen we daarin zijn woorden, de woorden van de levende Heer. En als je goed luistert, kun je daar een stem van de levende Heer horen. O, dat we net als de leerlingen stil zouden zijn en zullen luisteren naar deze Jezus. En dat onze ogen hem zullen zien, want ze zagen niemand dan Jezus alleen. Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en uiteindelijk nam hij plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Geprezen zij deze verheerlijkte Christus die de weg wilde gaan door lijden naar heerlijkheid vanwege de vreugde die voor hem in het vooruitzicht was gesteld. Vanwege de bevrijding die wij mochten ontvangen en het leven dat hij ook mocht ontvangen bij zijn opstanding en hemelvaart. Mag die Jezus u de komende tijd begeleiden, versterken, bemoedigen. En mogen wij allemaal elke dag vanuit hem en zijn kracht leven. Want hij leeft. Amen. Amen. We zingen Johan de Heer 671. Welk een omkeer heeft God in mijn leven? 1, 3 en 5. Zo is het. En er werd ook over de kroon gesproken, heel mooi. Want we hebben het niet zo uitgesproken naar elkaar, het thema, maar mooi dat die kroon ook weer terug mag komen. Zullen we met elkaar danken en ook nog bidden. Heer, we willen u danken. Heer, waar moeten we beginnen? Als we u willen danken, Heer, dan is er zoveel om voor te danken. Heer, we danken u allereerst maar dat we hier mogen zijn. Dat dit de dag is die de Heer gemaakt heeft. Dat we ons daarop mogen verheugen en verblijden. Ook al hebben we misschien in ons persoonlijk leven niet zoveel reden tot blijdschap. U bent altijd reden genoeg, Heer, tot blijdschap. Willen we ons daarin verblijden in uzelf, in uw karakter, in dat u bestaat. Dat u, zoals Evert zei, de wereld in uw handen houdt en niets loopt u uit de hand. U bent soeverein, u bent almachtig, u bent barmhartig, u bent rechtvaardig, u bent liefdevol, u bent oneindig goed en zoveel andere dingen meer. U bent alles volmaakt. Heer, we willen ons in u verblijden, willen u danken. Danken willen we u ook voor het wonder van onze redding. Heer, geef dat dat nooit gewoon zal worden, maar dat we elke keer fris en vers blij zullen zijn over dat u ons hebt gered, ook al is het misschien 50 jaar geleden. Dat u in ons leven bent gekomen met uw genade. Dat u bent gaan oplichten in ons leven, dat we u mochten zien, dat we uw heerlijkheid mochten ontdekken. Door het woord, door de geest, door een lied, door ontmoeting met mensen, Heer, maar dat we uw stem mochten horen door het geloof. En dat we nu mogen zeggen, zoals dat lied, dat Jezus nu woont in mijn hart. Dank u, Heer, dat u niet slechts aan de rechterhand, of slechts, dat u aan de rechterhand van God zit in de hemel, u bidt voor ons, u pleit voor ons. Maar dank u ook, Heer, dat u bent gekomen door uw geest, ook woning hebt gemaakt in ons leven. Ja, Heer Jezus, dat u zo ook door uw geest in ons leven woont. En wilt u maar steeds meer in ons leven zichtbaar worden. Wilt u als het ware zo door ons heen naar buiten komen. Dat de mensen om ons heen ook mogen zien dat we Jezus dienen. Dat we Jezus lief hebben. Dat we mensen van Jezus zijn. Heer, help ons om van u te getuigen. Help ons om goede dingen te doen in uw naam. Help ons om als u te zijn. Om als u zelf te wandelen hier op aarde. Heer, dat is eigenlijk vanuit onszelf onmogelijk, Heer, maar u wilt ons daarbij helpen. Als we in u blijven, de wijnstok, wilt u de vruchten door ons heen dragen. Vruchten die tot eer van de Vader mogen zijn. We in het bijzonder bidden, Heer, voor hen die een kruis hebben te dragen. Een kruis vanwege het volgen van u. Heer, een kruis omdat ze u willen belijden voor de mensen. En het wordt hen door hun omgeving niet in dank afgenomen. En het levert smaad op, uitsluiting, minachting, spot, roddel en misschien nog ergere dingen. Mishandeling misschien. We willen voor hen bidden, Heer. Over heel de wereld natuurlijk, de vervolgde broeders en zusters, maar in het bijzonder ook hen die hier op een eigen manier dat ook ondervinden. Het kruis, de gevolgen van het volgen van Jezus. Wilt u ons allemaal geven dat het kruis gewillig opnemen, dat we het niet ontwijken of vermijden. Dat we het niet ontkennen, maar dat we het opnemen zoals het komt in ons leven. Dat we het als een eer mogen zien om zo achter u aan te mogen gaan, Heer. En wilt u ons de kracht geven, Heer, om ook dat kruis te dragen? Wilt u ons de kracht geven? Zegen deze broeders en zusters die het daarmee in het bijzonder ook zwaar hebben. Heer, ook het andere kruis, wat niet zozeer met het volgen van u te maken heeft, maar wat wel te maken heeft met ziekte, tegenspoed, tegenslag, moeite, eenzaamheid, verlies. En ook daarin hebben we uw kracht zo nodig, Heer. We hebben u elk moment nodig, ieder uur, elk ogenblik heeft mijn ziel u van nodig, Heer. Dat willen we met elkaar belijden. We voelen ons soms zo sterk en dan gaat het goed en dan worden we trots en dan denken we zelfstandig, onafhankelijk van u te kunnen wandelen. Heer, maar u wil dat we afhankelijk van u wandelen. Dat we met u leven. In de wind van de dag. Heer, bind ons steeds nauwer aan uw hart. Heer, dat we uw vaderhart mogen leren kennen. Ja, dank u wel, Heer, dat we uw vader mogen noemen, überhaupt, Heer. Wat is dat ook iets om voor te danken. We mogen de eeuwige God onze vader noemen. Misschien hebben we helemaal geen goede aardse vader gehad, Heer, maar daar hebben we een geweldige hemelse vader. Die ons altijd lief heeft. Die nooit het slechte met ons voor heeft. Die ons wil zegenen. Die ons soms kastijdt omdat we het nodig hebben. Maar die het doet voor ons welzijn. Dank u, hemelse Vader, dat we zo met u mogen wandelen. Heer, dank u wel voor deze avond zo met elkaar, deze dienst, deze samenkomst. Dank u wel voor het organiserend comité, dat u ze al jaren ook de kracht geeft hiervoor. Dank u wel dat we zo ook, als het ware door de tunnel van de coronatijd heen mochten komen. En dat we hier weer op deze plek mochten terugkeren. In deze opstandingskerk. Heer Jezus, u bent de opstanding. En u bent het leven, altijd. En voor eeuwig. Wilt u met uw opstandingskracht maar in ons werk. En wilt u dat ook doen in dat comité, Heer, dat ze mogen volhouden. Dat ze mogen leven vanuit uw opstandingskracht. Dat ze in goede moed mogen doorzetten. Heer, tot zegen van velen. We willen hen zo ook zegenen in uw naam. Wilt u hen zegenen, Vader? Wilt u ons zo alle zegenen en nabij zijn, Heer? U weet wat we allemaal nodig hebben. Geef dat we van hier gaan met precies dat wat we nodig hebben, wat genoeg is voor komende week. En u weet wat de week in petto heeft, want u bent al in de toekomst. En ook daarin wacht u ons op, Heer, en wilt u ons nabij zijn. Heer, mag het een goede week zijn aan uw hand. Vult u ons met uw Heilige Geest. Vult u ons met uw Heilige Geest. Als er iemand is vanavond, Heer, die hier is of die luistert later of nu en die u nog niet kent. Heer, wilt u maar zich bekendmaken. Wilt u blijven kloppen aan die deur. Want u zegt, als iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal binnenkomen. En ik zal met hem of haar avondmaal houden en hij of zij met mij. Heer, wat een feest zal dat zijn als er weer een ziel tot geloof komt. Dan is er vreugde in de hemel. Heer, we bidden voor hen die ons in gedachten komen, die nog niet zo ver zijn. De velen in ons leven. Heer, onze familie, onze vrienden, onze collega's, onze dorpsgenoten, onze stadsgenoten. Wilt u doorbreken, Heer, met uw licht, dat velen u nog zullen leren kennen. Wilt u een opwekking geven in ons land, Heer? Een opwekking als we lezen dat statistisch gezien ons land minder christelijke gelovigen kent dan onchristelijke mensen. Heer, en dan willen we u vragen, wilt u dat keren, wilt u opnieuw uzelf in glorie openbaren? Vul dit land met uw glorie, Heer. Dat we een opwekking mogen meemaken in onze kerken. Een opwekking in de politiek, een opwekking in het zakenleven, een opwekking, Heer, overal. Dat de mensen tot geloof zullen komen bij bosjes, Heer, bij velen, bij massa's, Heer. Want uw hand is niet verkort. U deed het op de Pinksterdag en heeft het daarna nog vele malen gedaan, Heer. En wilt u geven dat ons land, dat daar de verharding van wordt weggenomen. En dat mensen zullen zien dat ze Jezus nodig hebben. Dank u wel, Vader, dat we zo deze avond een moment in de geest op de berg van de verheerlijking mochten vertoeven met de Heer Jezus en zijn leerlingen. Dank u wel voor die genade, Heer. Dank u wel dat u de kracht gaf om te spreken, om te luisteren. Dank u wel. Dank u wel in Jezus' naam. U zij de glorie. Amen. We zingen Johan de Heer 655. Neem de naam van Jezus mede. Couplet 1 en 2. En daarna mag ik u de zegen meegeven. En daarna zingen we couplet 3 en 4. morgen zo van hier gaan onder de zegen van de Heere God. En dat is altijd een rijk moment om de zegen te mogen ontvangen. Ik probeer die altijd ook heel bewust uit te delen. Dan hoop ik dat u hem ook heel bewust mag ontvangen. Want de zegen van God is niet zomaar vanzelfsprekend. Het is niet van wij verdienen het, het is genade. En die zegen mag je voor jezelf ontvangen. En dan merk je als je die ontvangt en je gaat eruit leven dat je beker overvloeit. Mijn beker vloeit over, zegt de Bijbel. En dan gaat hij ook naar anderen toe. Dus ik zou zeggen, geef die zegen ook door aan je omgeving de komende week. Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, die geleden heeft, maar die ook is opgestaan, die verheerlijkt is, die aan de rechterhand van God zit, die nu voor ons bidt. En de nooit eindigende liefde van de Vader, die ook ons wil bemoedigen en versterken in onze reis door het leven, van lijden naar heerlijkheid. En de verbondenheid en de kracht en de vrede van de Heilige Geest, die zij en blijven met ons allen tot Jezus terugkomt om alles goed te maken. Maranatha. Amen.